heb jullie gisteren gezegd dat de Heilige Geest vier grote dingen doet in ons leven. Eén daarvan hebben we met elkaar besproken, dat is de wedergeboorte. En we hebben gezien dat voor de wedergeboorte er heel wat voorbereidingen nodig zijn. Dat kan soms al jaren lang duren voordat die werkelijke wedergeboorte plaatsvindt. We hebben ook gezien dat als je wederom geboren bent, dan moet dat eigenlijk te zien zijn aan je leven. Met andere woorden, dat moet openbaar worden. Nu, ik denk dat wij wellicht allemaal wel eens toespraak hebben gehoord over de doop met de Heilige Geest. Daar gaan we het straks over hebben. En over de vervulling met de Heilige Geest. Maar naar mijn idee wordt er heel weinig gesproken over de verzegeling met de Heilige Geest. Ik heb er tenminste weinig toespraken over gehoord in mijn leven. Terwijl het zo bijbels is. Er staat hier, en daarom begin ik even met de tekst waar ik ook straks mee zal eindigen. Ik ga dus zo even terug naar wat andere dia's. Maar hier in Efeze 1 wordt gesproken over in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behouden is. Het gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Dat betekent dat wij dus verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Maar wat houdt dat nou allemaal in, die verzegeling met de Heilige Geest? Hier willen we mee beginnen door gewoon wat steekwoorden als het ware te behandelen, die aangeven wat de betekenis van verzegeling betekent met de Heilige Geest. In de eerste plaats spreekt een, ja.
Waar stond dat in Efeze, die tekst die
we net noemden? Efeze 1, we komen straks al op terug. Maar ik wou hem even lezen als opening. Maar ik kom er nog op terug. De woorden die hier staan geven aan wat de verzegeling eigenlijk letterlijk betekent. En ik hoop dat jullie ook daar de waarde van gaan inzien, maar vooral ook de waarde van gaan beleven. Want dat is heel bijzonder. In de eerste plaats spreekt een zegel van iets wat waardevol is. Dat is niet meer in jullie tijd. Ik weet wel, toen ik jong was, toen had je van die kleine postkantoortjes. En als er dan een waardevolle brief moest worden verstuurd, dan nam men als het ware een kaarsje, dat hield men boven het vuur en dan stempelden ze dat en verzegelde dan een bepaalde brief. En dat betekende dat die brief, als die verzonden werd, alleen maar mocht worden geopend door degene aan wie hij was gestuurd. Dat betekent dus dat een verzegelde brief heel waardevol is. De notaris die doet dat tegenwoordig ook nog. Als er een belangrijk stuk is, dan verzegelt hij het. En dat mag dan pas geopend worden op een speciale dag. Nu, dat vind je ook in de Bijbel, dat als iets verzegeld is, dan heeft het iets waardevols. Ik heb hier twee voorbeelden genomen uit de Bijbel. Hier staat, vervolgens schreef zij, dat is namelijk koningin Izebel, de vrouw van koning Ahab, en zij verzegelde de brieven die werden gestuurd naar de oudsten en naar de edelen die bij Naboth in die stad woonden, want zij eisten als het ware de wijngaard van Naboth op voor haar man, alleen hij deed er zelf niks aan. Maar zij nam de ring van haar man en ze verzegelde die brieven. Met andere woorden, als die brieven bij de oudsten komen en ze zien dat het verzegeld is met de zegelring van de koning, ja, dan heeft dat een waardevolle betekenis. Daar kan je dan eenvoudig niet meer onderuit. Datzelfde vind je ook in de geschiedenis van Esther. Je weet dat Haman op een gegeven moment beslist dat alle Joden moeten worden omgebracht. En dan verzegelt hij, omdat hij een soort onderkoning is, eigenlijk de brieven die naar alle stadhouders van de koning worden toegestuurd, naar landvoogden. En ook hier geldt dat als ze die brief krijgen, die verzegeld is, dan moeten alle oudsten zich daaraan onderwerpen. Nou, als wij spreken, en dat is de les die je uit dit voorbeeld kunt halen, als wij verzegeld zijn met het zegel van de Heilige Geest, dan betekent dat dat jij waardevol bent in de ogen van God. Ik kan me voorstellen dat er situaties in je leven zijn dat je zegt, ja, welke waarde heb ik nou? Wat beteken ik nu? En je kan soms in een depressie raken door te zeggen van, wat stel ik nou voor? Vooral als je kijkt naar anderen en je gaat je met anderen vergelijken. Door je zonde, door je zwakheden, kan je ook je zwak voelen en daardoor ook waardeloos voelen. Maar je moet leren dat je door de Heilige Geest verzegeld bent. En dat God, ik zal je dat straks laten zien bij een tekst uit de Bijbel, dat God zijn zegel op jou en mij gedrukt heeft. En dat God eigenlijk heel bewust tegen jou en tegen mij zegt, je bent waardevol. Het is natuurlijk ook prachtig als je dat vergelijkt met het feit dat wij een brief van Christus zijn. En dat in ons leven als het ware de dingen van Christus gelezen mogen worden. Nu, we zagen dat we niet alleen maar het woord kennen bij het begrip zegel van iets wat waardevol is, maar er wordt ook gesproken over de verzegeling in het beeld van veiligheid. Aan de ene kant vind ik dit altijd een situatie in het boek Daniel, dat ik denk van, ik moet oppassen dat ik er niet om ga lachen, want moet je nagaan, dat Daniel werd in de leeuwenkuil geworpen. Nou, daar is toch geen sterveling die daarover nadenkt dat die man er ooit nog levend uitkomt. Die leeuwen die zullen hem totaal vergruizelen en hem als het ware helemaal vernietigen en zelfs opeten. En hier staat notabene dat de koning, dat die steen waar Daniel ingeworpen wordt, dat hij gaat verzegelen. Met andere woorden, dat er niks zal veranderen. En het zegel spreekt hier als veiligheid, wat er ook gebeurt in die kuil waar Daniel in geworpen wordt. Niemand van de mensen buiten die kuil zou Daniel dus kunnen vermoorden als hij in leven zou blijven. Nee, het wordt verzegeld met de zegelring van de koning en van de machthebbers. Dat betekent dus dat hier veiligheid is. Het betekent ook voor jou en mij, als wij verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan zijn wij veilig. Nou, we kennen misschien allemaal wel dat lied, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Dat betekent dat het zegel van de Heilige Geest ons veiligheid garandeert. En hier zie je dat dus in het voorbeeld van Daniel in de leeuwenkuil. Ik lees het nog een keer. De koning nam het woord en zeide tot Daniël: uw God, die gij zo volharden dient, die bevrijdt u. Dus Darius, die heeft zoveel van God gezien in het leven van Daniël, dat hij ervan uitgaat, ja, die God die zal hem ook zeker bevrijden. Nou, dat is zo tegennatuurlijk, want je wordt geworpen in de leeuwenkuil. En om die veiligheid nog meer te beschermen, gebruikt hij dus zijn zegelring om het te verzegelen. Wij zijn door de Heilige Geest niet alleen maar waardevol, maar verzegeld in de betekenis: we zijn veilig in Christus. Hier heb je die prachtige tekst uit Openbaring hoofdstuk 5 en uit Matteüs 27. Daar staat: wie mag nu zegels verbreken? Dat is een belangrijke vraag. Wie mag nu zegels verbreken? Ik ga eerst die tekst met jullie lezen uit Matteüs 27. Daar staat: de volgende dagen, en dat gaat namelijk over de Heer Jezus, die gestorven is en die in het graf gelegd wordt, dan staat er: de volgende dag, dat is na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en fariseërs gezamenlijk tot Pilatus. En ze zeiden: Heer, we hebben ons herinnerd dat die verleider, gaat over de Heer Jezus, bij zijn leven gezegd heeft: na 3 dagen word ik opgewekt. Ze hebben het dus goed gehoord. Na 3 dagen wordt hij opgewekt. Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de 3e dag. Anders konden zijn discipelen hem komen stelen en tot het volk zeggen: hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: hier hebt gij een wacht, ga heen, verzeker het naar uw beste weet. En ze gingen heen en verzekerden het graf met de wacht na de steen verzegeld te hebben. Dus aan de ene kant hebben ze de boodschap gehoord dat de Heer Jezus na 3 dagen zal opstaan. Nou, daar geloven ze er niks van, maar je kan maar nooit weten. Veronderstel dat het gebeurt. En dat die discipelen hem dan uit het graf weghalen en zeggen: nou, hij is opgewekt, hij is nergens meer te vinden, kijk maar in het graf is leeg. En dan zal die dwaling nog veel en veel erger worden. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat ze dan dat graf gaan verzegelen om voor zichzelf zekerheid in te bouwen. Nou, dat is natuurlijk prachtig, maar de vraag is: wie mag nou zegels verbreken? Nou, dat mogen zijn discipelen niet, dat mogen de mensen niet, dat mag het volk niet. Om dat te voorkomen, dat die zegels verbroken zullen worden, gaan ze het verzegelen. Dus er is er maar 1 die zegels mag verbreken. En dat is degene die aan de binnenkant van het graf is. Maar ja, die is dood. Die is gekruisigd, die is gestoord. En hij is degene die de enige is die macht heeft om dat zegel van binnenuit te verbreken. Dus niemand kan dat doen van buitenaf. Het kan alleen maar echt zijn en geloofwaardig worden als degene die binnen het graf is, opstaat uit de doden en de steen verbreekt en de zegels verbreekt. Nou, dat is de kracht en de inhoud van ons geloof. Wij geloven niet in een dwaling, maar wij geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij die dood was, is levend geworden. Dat betekent dus dat niet die discipelen die zegels hebben verbroken, maar dat die van binnenuit verbroken wordt door de opgestaande Heer Jezus. Nu, Gods zegen. Even kijken. Ja, ik wil het er even naar terug. Dit is de tekst die we dus net hebben gelezen. Wie mag zegels verbreken? En wat ik niet heb uitgewerkt, dat is Openbaringen 5. Maar Openbaringen 5, dat is een heel bijzonder hoofdstuk. En misschien wil je dat gewoon eens opzoeken, want dat is een gedeelte wat heel bijzonder is. Openbaringen hoofdstuk 5. Eigenlijk zouden we dat hele hoofdstuk met elkaar moeten lezen vanaf het eerste vers, maar dat gaat te veel tijd vragen. Maar daar gaat het over de verzegelde boekrol en het lam. En dan staat er, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten. Dat kwam eigenlijk nooit voor, maar hier staat er dat er een boekrol in de hand van God is die beschreven is van binnen en van buiten. En dat betekent eigenlijk dat Gods plan volmaakt is en dat hij niets aan het toeval overlaat. Dat betekent dat in die boekrol dat hele volmaakte plan van God beschreven staat. Dat er geen menselijke woorden aan te pas komen, maar dat het alleen maar het volmaakte plan van God is. Nou is dat in zijn rechterhand, en zijn rechterhand is als het ware uitgestoken aan iemand die dat gaat lezen en gaat openen. Er is alleen één probleem met die boekrol. Die is namelijk verzegeld met 7 zegels. En hoe ging dat nou als je die boekrollen met het Joodse volk wel eens gezien hebt? Dan wordt zo'n boekrol beschreven, dat wordt opgerold, dan wordt er een zegel geplakt, dan rollen ze weer een stukje op nadat ze hebben geschreven, dan wordt er weer een zegel geplakt en dan schrijven ze weer een stukje en zo gaat dat door. Zo rollen ze die hele boekenrol op. Nu dat plan van God dat is verzegeld met 7 zegels. En dan is dat in de rechterhand van God eigenlijk met de gedachte, wie heeft nu de macht om die zegels te verbreken? En dan is er een spanning omdat er niemand is, en je moet dat hoofdstuk maar eens lezen, dat er niemand is die de volmacht heeft om die boekrol uit de hand van God te nemen en die zegels te verbreken. En dan wordt het als het ware doodstil in de hemel en dan staat er dat Johannes begint te wenen omdat er niemand is die de boekrol kan openen. Met andere woorden, niemand kan dat plan van God bekendmaken. En hij weet, terwijl daar een luide stem roept, wie is degene die de boekrol opent? En terwijl Johannes weet, wordt het zo stil in de hemel, want er staat niemand op. Weet je, ik heb me heel vaak ingeleefd in dat hoofdstuk. En ik heb vaak gedacht, als ik daar gestaan zou hebben, in de schoenen van Johannes, en daar gestaan zou hebben en die vraag ook had gehoord, wie is machtig, wie heeft de volmacht om de boekrol en haar zegels te verbreken? Dan zou ik misschien gedacht hebben, Abraham, je bent de vader der gelovigen, heb jij dan niet de macht om die zegels te verbreken? En ondanks dat hij de vader der gelovigen is, zou hij moeten zeggen, nee, ik heb die macht niet. En ik denk dat ik misschien geroepen zou hebben, maar Mozes, heb jij dan niet de macht? Je bent de middelaar van het Oude Testament. Om die zegels te openen en ons het plan van God bekend te maken. En Mozes zou zeggen, nee, ik was wel de middelaar van het Oude Testament, maar ik ben niet gemachtigd om dat te doen. Ik denk dat ik het ook zou vragen aan Elia. En zeggen, Elia, heb jij dan niet de macht? Je bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet, 3,5 jaar. En je bad weer een gebed en het begon te regenen. Je liet, na je gebed kwam er zelfs vuur uit de hemel. Die dat hele offer verteerde. En inclusief het altaar, waar er geofferd werd op de Karmel. Die grote wonderprofeet in de Bijbel. En dan zou zeggen, maar ik ben niet waardig om de boekrol te openen. Ik zou het vragen aan Daniel en zeggen, Daniel, ik heb zo vaak je boek gelezen. En ik heb niet één keer gelezen dat je zondigde. Heb jij dan niet de volmacht om de zegels te verbreken? En je zou de hele rij van geloofshelden kunnen langsgaan en niemand is waardig. En dan staat er in Openbaringen 5 dat er ineens iemand zichtbaar wordt die de volmacht heeft om de zegels te verbreken. En dan ziet Johannes door zijn tranen heen een lam staande als geslacht. Dat lam dat ligt daar niet als geslacht. Maar dat lam dat staat er als geslacht. En hij heeft macht op grond van zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Op grond van zijn opstanding uit de doden. Want hij staat er als een lam geslacht. Hij heeft de macht om de zegels te verbreken. En hij gaat al die 7 zegels verbreken. En je kan dat hele plan van God nu lezen in Openbaringen 6 tot Openbaringen 19 toe. Het volmaakte plan van God. Nu dat lees je allemaal in dat 5e hoofdstuk van het boek Openbaring. Dus als het gaat in de Bijbel om de verzegeling en de zegels, dan is het ontzettend belangrijk om daar voor jezelf eens wat studie over te maken. Dan staat er nog een opmerking over Gods zegel. En dat lees je in Johannes hoofdstuk 6. Daar staat, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in eeuwig leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal. En wat staat er dan? Op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Dat betekent dus dat God de Vader zijn Zoon erkent als de persoon die waardevol was, die veiligheid schept, die het middel is tot eeuwig leven. Dat betekent dus dat dat eeuwige leven er alleen maar is en je alleen maar ontvangen kan worden door de Zoon des Mensen. En God drukt daarom zijn zegel op de Zoon des Mensen. Met andere woorden, je kunt hem herkennen door het zegel van God. En het zegel is de Heilige Geest. Het gaat dus in de Bijbel altijd weer om Christus en om Christus alleen. Hij heeft het ook gezegd, niemand komt tot de Vader dan alleen maar door mij. Wij kunnen ook alleen maar de hemel binnen op grond van het bloed van Jezus Christus. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent dat je nooit buiten Christus om behouden kunt worden. Maar wat is nu zo geweldig? En dat is de verrijking voor jou en voor mij leef. Dan is dat God niet alleen maar zijn zegel heeft gedrukt op Christus, maar dat God ook zijn zegel drukt op allen die van Christus zijn. Dat betekent dus dat ook jij en ik verzegeld zijn met de Heilige Geest. Jij draagt het zegel van God. En daar moet je over nadenken. Want het is, en ik citeer die woorden nog een keer, dat is een teken dat je waardevol bent en dat je veilig bent. Dat betekent ook dat je je zo moet leren gedragen. De apostel Paulus zegt ook, niet ik, maar Christus leeft in mij. Met andere woorden, Christus werd openbaar in en door het leven van de apostel Paulus. Ja.
De tekst is dan ergens anders, hoor. Dat is niet 1 Korinther 1, dus 21.
Sorry, het is 2 Korinther 1. Goed dat je het zegt, want hij staat ergens anders. Kom ik hem straks nog een keer tegen, denk ik. Het is 2 Korinther 1. Ja, goed dat je het even opmerkt. 2 Korinther 1, vers 21 en 22. Ik zag het ook in de voorbereiding. Dus het gaat erom dat als het zegel op Christus gedrukt is, en ook op hen die van Christus zijn, dat door de groei van ons leven wij steeds meer op Christus moeten gaan lijken. Misschien heb je wel eens gehoord van die zendeling met die moeilijke naam Sadhu Sundar Singh. Nou, dat was een man die een heel bijzonder getuigenis in zijn leven droeg. Ik weet nog dat hij in Nederland op bezoek kwam. En toen kwam hij op bezoek bij iemand in Zeist. Die stond hier voor een heel groot herenhuis. En hij belde aan en daar deed een dienstmeisje de deur open. En die zag hem staan en die vroeg naar zijn naam. En hij sprak een beetje binnensmonds. En hij zei, ik ben Sadhu Sundar Singh. Nou, ze verstond er geen knal van. En ze liep naar binnen en ze zei tegen de heer des huizes, ja, er is iemand voor u aan de deur. En hij zegt, wie is dat? En toen zegt ze, ja, ik heb zijn naam niet goed kunnen verstaan, maar het zou de Heer Jezus kunnen zijn. Dan dacht ik, wat een getuigenis. Als ze dat van je leven kunnen zeggen. Dat ze kunnen zeggen van, het zou de Heer Jezus kunnen zijn. Nu, als je op de Heer Jezus wil gaan lijken, dan moet je heel veel met hem omgaan. Weet je wat ik het mooiste vind van mensen die heel lang met elkaar getrouwd zijn? Die gaan steeds meer op elkaar lijken. Soms lijkt het wel broer of zus. Ze lopen hetzelfde. Ja, dat doe je wel na tientallen jaren. Ze zeggen hetzelfde. Ze denken hetzelfde. Soms gaan ze ook nog hetzelfde ruiken. Maar je gaat op elkaar lijken.
Je vrouw zit erbij.
Ja hoor. En het is zo ontzettend goed dat je steeds meer op elkaar gaat lijken doordat je met elkaar omgaat. Ja, er zijn mensen die gaan 3 keer per dag een hond uitlaten en die gaan op een hond lijken. Dat kan natuurlijk ook. Die snuffelen ook langs de weg. Maar als je nou op de Heer Jezus wil gaan lijken, dan moet je dus heel veel met hem omgaan. Want als je met Jezus wandelt, om maar aan te sluiten bij de dagopening, als je met Jezus wandelt, dan ga je op het laatst net zo wandelen als hij. En hij slenterde niet en hij rende ook niet, maar hij wandelde inderdaad. Dan ga je ook net zo reageren op de mensen zoals hij reageert. Dan ga je ook met mensen om zoals hij met mensen omging. En zo ga je steeds meer op Christus lijken. En dat klopt ook, want je draagt datzelfde zegel waar hij mee verzegeld had, als je van Christus bent. Nu, die tekst die we net lazen, En nou wil ik even iets anders onderstrepen. Die zegt, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, en in hem zijt gij, wanneer, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest. Dus toen je wederom geboren werd, en dat ben je misschien helemaal nooit bewust geweest, toen je wederom geboren werd, werd je tegelijkertijd verzegeld met de Heilige Geest. Dat was op hetzelfde moment. Daarom hoor je er zo weinig over, maar het staat er zo duidelijk. Toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest. Wat? De Heilige Geest der belofte. En het is zo geweldig dat dat betekent dat je aanspraak mag maken door de Heilige Geest op de belofte van God. En er zijn zoveel beloften in de Bijbel. Paulus durft het aan om te zeggen, al uw beloften zijn ja en amen. En door de Heilige Geest leer je om te gaan leven uit de belofte van God. Iemand zei eens, al Gods beloften, zegt God, zijn ja. En wat ik moet leren is om te zeggen amen. Met andere woorden, ik stem met de belofte van God in. Ik heb het nooit nageteld, maar ik las eens een keer in een boek dat er ongeveer 32.000 beloften in de Bijbel staan. Een mevrouw in Utrecht, die was tot geloof gekomen en elke keer als ze een belofte tegenkwam, deed ze er een briefje tussen. Op het laatst was de Bijbel binnen een paar weken helemaal twee keer zo dik geworden, want ja, je kan beter een streepje zetten, want anders wordt je Bijbel zo dik. Zo vol staat het met beloften. En je mag er aanspraak op doen op grond van het feit dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. En dan moet je even, ik wil dat niet onderschatten, maar dan moet je even lezen wat er staat, dat je verzegeld bent met de Heilige Geest der belofte, die nog maar een onderpand is van de erfenis die nog komt. Dus het bewijs dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, is een teken dat je straks ook de erfenis met de Heer Jezus samen zult delen. Tot verlossing van het volk. Dus waarmee ben ik verzegeld? Met de Heilige Geest der belofte. Waarvoor ben ik verzegeld? Met de Heilige Geest der belofte om het onderpand te bezitten, om straks de erfenis uit zijn handen te mogen ontvangen. Nu, Christus draagt het zegel van God. En dat heeft een enorme uitwerking in het leven van Christus. Er staat in Filippenzen 2, vers 5 en verder, laat die gezindheid bij u zijn, welke er is in Christus. Met andere woorden, de gezindheid die Christus heeft geopenbaard, die moet ook in ons leven openbaar worden. En dat gebeurt als je dus wandelt met de Heer Jezus Christus. Die gezindheid. Nou, welke gezindheid werd openbaar in het leven van de Heer Jezus Christus? We weten dat er staat in Hebreeën 12 dat hij het kruis op zich genomen heeft. En de schande van het kruis niet veracht heeft. Hij heeft het op zich genomen, zelfs de schande van het kruis. Hij is aan een vloek hout gestorven. Hij is uitgeworpen. En hij deed zijn mond niet open. Hij accepteerde die ontzettende moeilijke weg die hij is gegaan. We weten allemaal wel, en we kennen die teksten wel en die woorden wel, dat Jezus zegt dat hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven als een losprijs. Met andere woorden, hij kwam om te dienen. Nu, we kennen die woorden ook uit Johannes hoofdstuk 4, waarvan hij zegt, het is mijn spijze om de wil van de Vader te doen. Daarvoor leef ik. Dat is wat ik verlang. Om de wil van de Vader te volbrengen. Op de dankdag, verleden week, heb ik gesproken over het feit, een mens zal niet alleen van brood eten, maar leven. Maar hij zal leven van alles wat uit de mond van God uitgaat. Dat zie je bij de Heer Jezus. Hij zegt, het is zelfs mijn spijze om te doen datgene wat de Vader zegt dat ik doen moet. Dat is de openbaring van zijn gezindheid. Maar die gezindheid van Christus, omdat hij het zegel van God draagt, dat zegel is ook op ons gedrukt en betekent dat wij die van Christus zijn, diezelfde gezindheid moeten openbaren. Nu dat lees je, en ik ga die teksten niet allemaal opzoeken en met jullie lezen, want dat zou te ver voeren. Maar ik zou je eens willen aanraden om vandaag of morgen vooral Nehemia hoofdstuk 9 eens te lezen. En dan mag je hoofdstuk 10 er ook bij lezen, want er staat een heleboel bijzondere dingen. Er staat na die geweldige opwekking in Jeruzalem, dat dat volk samenkomt na Nehemia 8, waar die geweldige opwekking komt en dat geweldige feest losbarst, dan komen ze de volgende dag samen en dan gaan ze de dingen op schrift zetten. Alles wat ze God gaan beloven, dat schrijven ze op. Ze zouden voortaan weer de Sabbat gaan houden, dat hadden ze jaren niet gedaan. Ze zouden de deuren sluiten, de poorten van Jeruzalem op de Sabbatsdag. Ze zouden allerlei beloften die ze aan papier toevertrouwen, zouden ze in gehoorzaamheid doen voor het aangezicht des Heeren. En wat staat er dan? Dan staat er dat iedereen daar zijn zegel onder zet. Wij zouden vandaag zeggen, we zetten onze handtekening onder datgene wat we op papier gezet hebben voor het aangezicht van God, dat we dat willen doen. Vroeger had je bij de zakbijbelbond van die kleine Johannes-evangelie, en daar moest je dan de datum invullen op de dag dat je wederom geboren werd. En daar zette je dan je handtekening onder. Je liet dat aan iedereen zien. Kijk maar, op die dag heb ik de Heer Jezus leren kennen. Ik weet niet of je het aan zou durven om te doen wat er staat in Nehemia 9. Om datgene wat jij God belooft, om dat eens aan papier toe te vertrouwen. En te zeggen, Heer, ik wil gehoorzaam worden. Ik wil dat doen wat u van me vraagt. En ik zet daar mijn zegel onder. Dat deden niet alleen maar de oudsten van het volk, en lees het maar in Nehemia 9 en in Nehemia 10. Dat deden de leiders, dat deden de priesters, maar dat deden ook de mensen uit het volk. Hun zegel eronder plaats. Oh, ik weet ook wel, er is weinig van terechtgekomen. Want ze vielen weer in zonde, maar dat zegel stond eronder. Dat betekent dat ik God dingen mag beloven te doen, eigenlijk al met de zekerheid dat dat ik toch weer in zonde zal vallen. En toch zet ik mijn zegel eronder, zodat God gelegenheid heeft om altijd mij eraan te kunnen herinneren. Aad, weet je nog? Je hebt het toen opgeschreven. Je hebt je leven aan mij gegeven. Ik wil je eraan herinneren. En wat een zegen dat je altijd weer terug mag naar datgene wat je God hebt beloofd. Dus het zetten van je zegel is zo ontzettend belangrijk. Dan staat er in Johannes 6 vers 33, ik lees het nog een keer. Wie zijn getuigenis aanvaardt, getuigenis van Christus, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Met andere woorden, je gelooft datgene wat de Bijbel zegt over Christus. Je hebt dat aangenomen, je hebt dat aanvaard. En doordat je het aanvaard hebt, bezegel je dat God waarachtig is. Ondanks het feit dat je af kan dwalen, ondanks het feit dat je kan vallen in zonde, heb je gezegd, nee, de dag dat ik heb aanvaard dat getuigenis van God, dat ik alleen behouden kan worden door Christus, daarmee heb ik bezegeld dat God waarachtig is. En dan staat er als laatste tekst, zo precies klaar, Efeze 4 vers 30, dus dat is naast Efeze 1 vers 13, dat is de tekst die jij net vroeg, in Efeze 1 vers 13, staat er ook in Efeze 4 vers 30, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tot de dag der dus tot de dag der verlossing ben je verzegeld. En geloof dat nu met heel je hart, zodat je de Heilige Geest daar niet mee bedroeft. Goed, daar stoppen we mee. We gaan even 5 minuten pauzeren en dan gaan we over naar de doop.